Zo, goedenavond allemaal. Fijn u allemaal weer te zien. En ook u die thuis meeluistert met ons, u ook hartelijk welkom. Fijn dat u ook aangemeld hebt, al weten wij niet wie dat zijn, maar fijn dat u er bent. Psalm 84, laten we daarmee beginnen met het zingen van vers 3 en 4. Dat is ook een pelgrimslied, Psalm 84. We zijn nu ook bezig om de pelgrimstocht van Christianen en barmhartigheid te bezien. We gaan zingen Psalm 84, versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in zalig oord van Sion haast, dus voor God verschijnen. 84, 3 en 4. Wij lezen nu met elkaar uit Matteüs hoofdstuk 6 En wij lezen de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6, de versen 19 tot 34, het einde van het hoofdstuk. Matteüs 6, vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Uw oog eenvoudig is, dat uw oog op één zaak gericht is. En als dat zo is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve. Gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, hoe zij groeien, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Zullen we zegen van de Heere vragen? Barmhartige Heere, zo naderen wij voor u om u te danken dat we hier samen mogen zijn. Heere, een zegen om midden in de week zo met elkaar na te denken over uw woord. Want ook al bestudeerden wij de christinnenreis, toch gaat het om uw woord. En toch zien wij daar allerlei illustraties van uw woord en van de gang van uw kinderen. En zo bidden wij u, Heere, of u dan ook in ons midden wilt zijn. Of u het werk waartoe u uw dienstknecht John Bunyan enkele eeuwen geleden hebt begenadigd om dit te schrijven. Laat dat werk voor ons nog tot zegen zijn. En laten wij eruit leren. En laten wij schatten met ons meenemen. Schatten van het koninkrijk der hemelen. En geef dat wij ook eerst die schatten zullen zoeken. En dat wij in vertrouwen op u door het leven mogen gaan. Heere in de hemel, wilt u ons gedenken in genade. Bewees bij in ieder van ons, en dat denken we ook, Heere, aan broeder en zuster Den Hoed, aan Arjan en Evelien, die hier anders ook waarschijnlijk geweest waren. Omdat ze zo trouw hier komen. Maar Heer, u weet hoe het is met Justin. We bidden u of u verder herstel wil geven en krachten wil vernieuwen. En geef dat hij toch nog weer binnenkort weer thuis mocht komen om verder aan te sterken. Wilt u hem gedenken? Heere, wees bij een ieder van ons. We denken ook aan onze broeder Looy. Wil hem ook ondersteunen in zijn omstandigheden. Wil hem rust geven voor zijn hart en geest en ziel. En wilt u ons gedenken, Heere, hier samen. Om Jezus wil. Amen. Wel nu, geliefden, we hebben Christiana en Barmhartigheid gevolgd. En samen zijn zij met hun vier zonen van Christiana door de enge poort gegaan. Ze hebben de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus. Ze hebben aan zijn deur geklopt, maar heeft Bunyan het niet meesterlijk weergegeven hoe dat kloppen plaatsvond en onder wat voor omstandigheden. Want Christiana had een brief van de koning gekregen. En met die brief, die uitnodiging, stond zij aan de deur. En ze klopte. Ze moest enkele keren kloppen en toen werd de deur opengedaan. En ze mocht binnengaan met haar vier jongens en toen werd de deur weer dicht gedaan. En daar stond Barmhartigheid nog buiten. En zij vreesde dat er voor haar geen zaligheid was, want zij had niet zo'n uitdrukkelijke uitnodiging gekregen. Zij had geen brief. En daarom vreesde ze. Haar weg was anders, minder duidelijk dan die van Christiana. Maar ze wist dat ze moest kloppen. En ze klopte. En ze bleef kloppen. En uiteindelijk gaf ze zo'n geweldige klap op de deur, want ze moest naar binnen. En toen viel ze in zwijm neer. Maar de Heere hoorde haar. Hij heeft het toch gezegd, klopt. En u zal worden opengedaan. En wat heeft Bunyan hier toch treffend. De verschillende toeleidende wegen die er kunnen zijn onder Gods kinderen aangegeven. Misschien hebt u een ander weg gehad dan iemand anders. Misschien voor uw eigen besef minder duidelijk. Maar u bent welkom bij deze zaligmaker. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. En zo werd Barmhartigheid ook toegelaten. Door de poortwachter. En de poortwachter, dat weet u, is Christus. En zo gaan ze door de deur, door de poort. En de Heere Jezus is de deur. En zo heeft Bunyan ook aan willen geven dat ook de weg tot het smalle pad loopt door Christus. Dat alleen maar door Christus er toegang is. Maar tegelijkertijd gaf Bunyan ook aan dat er aanvankelijk het best wel zo kan zijn dat er nog geen helder zicht is op de Heere Jezus. En weet u, daarom werden ze nog naar boven gebracht, boven de poort, op de muur. En wees de poortwachter in de verte. En dan zagen ze het kruis van Christus. Met Christus aan het kruis. Ja, Christus als de poortwachter. Maar Christus aan het kruis. Het zijn beelden die Bunyan ons toont uiteraard. Maar vanuit de verte zagen ze hem. Nog niet echt een heel duidelijk beeld van Christus. Ze zagen hem wel, maar wat uit de verte. En is dat ook niet meesterlijk weergegeven? Dat aan het begin van het geestelijke leven is er misschien niet eens zo'n sterke zicht. Nog op Christus. Het zal wel komen, maar het gebeurt niet allemaal in één keer. Want Gods kinderen leren niet alles op één dag. Nou, toen gingen ze verder, dat weet u nog, hebben we vorige keer ook gezien. Werd ze lastiggevallen door die twee kwade mensen. En ze riepen heel hard en toen kwam er een verlosser aan en die verjoeg die beide mensen, die beide mannen. En die klommen over de muur en toen kwamen ze bij de Heer uitleggen. En daar hebben we ze gelaten de vorige keer, bij de Heer uitlegger. En ze kwamen binnen, ze vertelden wie ze waren. En ze werden binnengelaten en nu ontvangen ze onderwijs. Ze worden uitgenodigd voor de maaltijd. De uitlegger, dat is de Heilige Geest. En de maaltijd, ja, ik zal bij hem binnenkomen. Een avondmaal met hem houden. Dat is de maaltijd, dat is de gemeenschap met Christus door de Heilige Geest. Maar de maaltijd is nog niet klaar en daarom gaat de Heilige Geest, de Heer uitlegger, hen nog verschillende beelden laten zien. En verschillende van die beelden had Christen ook al gezien. En nu mag zijn vrouw Christiana diezelfde beelden zien, zoals het beeld van de man in de ijzeren kooi. Of zoals de man in zijn droom, die droomde dat hij voor de rechterstoel van Christus stond. En hij werd wakker, al bevend en al zwetend. En ook die man die dat heerlijke paleis binnendrong, weet u nog? Ik heb als aangehaald in de preek om strijd om binnen te gaan. Die liet optekenen dat hij door die troep soldaten heen wilde vechten. En zo baande hij zich een weg. En hij kwam binnen het hemelse paleis. En ze zagen ook het beeld van de Christen. De man die de wereld achter zijn rug heeft. En de kroon hangt boven zijn hoofd. Hij heeft het beste boek in zijn arm. En hij brengt kinderen voort. En de wet der waarheid is op zijn lippen. Hij is in staat om moeilijke zaken uit te leggen. En het was alles een beeld van een kind van God die door de Heere geleerd is, die deze wereld veracht en het goede zoekt, die eerst het koninkrijk Gods zoekt en zijn gerechtigheid. Goed, daar waren ook beelden die al eerder in de christenreis vermeld staan, omdat in het eerste deel kunt u dat ook lezen. Maar daarna gaat uitlegger andere beelden laten zien. Wat heeft Bunyan toch een bijzondere, beeldende en begaafde geest gehad om dit alles te bedenken. Terwijl hij, nee, hij was toen niet meer in de gevangenis toen hij dit schreef. Het eerste deel wel in de gevangenis, het tweede deel aan het einde van zijn leven. Toen was hij vrij. Maar wat een beeldende geest heeft Bunyan gehad. Want hij beschrijft hoe uitlegger, de Christianen en barmhartigheid en de vier jongens, bracht in een kamer waar een man bezig was met een mesthark. En hij keek naar beneden, hij was gebogen, hij kon niet eens naar boven kijken. Hij was bezig allemaal strootjes en wat modder en wat zand en stof bij elkaar te vegen. Hij was er zo druk mee bezig, hij kon niet eens naar boven kijken. Terwijl boven hem stond iemand met een kroon. Hield de kroon boven zijn hoofd. Maar de man lette er niet op. En Christiana ziet het en zegt, maar ik weet wat dit betekent. Dat is een beeld van iemand die voor deze wereld leeft. En uitleggen zegt dat ze het goed gezien had. Die hark waarmee hij in de modder schraapt, laat zien hoe vleeselijk zijn gedachten zijn. Hij let liever op stukjes stro en stof en hij vindt de hemel maar een sprookje. Het leven gaat voor hem alleen maar om zaken die je kunt zien hier op aarde. En daarom kon die man ook alleen maar naar beneden kijken. Hij kon niet eens omhoog kijken. En zo is het soms ook dat mensen niet eens meer kunnen bidden. Het gebeurt wel. Dat mensen zo verknocht zijn en zo ingepalmd zijn door de zonde. Ze kunnen niet eens meer bidden. Ze kunnen niet eens de handen vouwen, ze kunnen niet meer bidden. Dat is al een begin van het oordeel eigenlijk. En dan vertelt uitlegger dat ja, het gebed uit Spreuken 30 geeft mij nog rijkdom, nog armoede. Dat wordt eigenlijk maar een gebed dat nauwelijks 1 uit de 10.000 mensen bidt. Want mensen zijn allemaal druk bezig met goederen te vergaderen. En het is alleen maar stof, strootjes en modder. Straks betekent het helemaal niets. Maar de ware rijkdom, daar let men niet op. Die gouden kroon, daar let men niet op. En toen begonnen Barmhartigheid en Christiana te huilen. En ze zeiden, het is waar. Helaas, het is waar. En vervolgens bracht uitlegger hen in de beste kamer van het huis. De mooiste kamers, ze moeten rondom zien. En de kamer was leeg. Het was een prachtige kamer, er was niets. Alleen er was een grote spin op de muur. En daar letten ze helemaal niet op. En Barmhartigheid zei, ik zie niets. Maar Christiane keek en ze zweeg. Barmhartigheid zei, hier is niets behalve een lelijke spin die met haar poten aan de muur hangt. En uitlegger geeft aan dat die spin grijpt met zijn poten aan de muur in de paleizen van de koning. En toch zijn die spinnen giftig. En de zondaar die heeft ook het gif van de zonde in zich. En hij mag zelfs in de beste kamer zijn van het huis van de koning. Een zondaar mag door het geloof in de beste kamer komen, in het binnenste heiligdom. Ook al heeft hij nog zoveel gif in zich, die spin mocht daar komen, zo mag een zondaar ook de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. En zo is zelfs een spin in een mooie kamer van een koning een prediking voor een zondaar. Barmhartigheid en Christianen die kijken elkaar aan en de tranen stonden in hun ogen. Toen was er nog een beeld, een andere kamer. Ze zagen een hen met haar kuikens. En ze zagen hoe de kuikentjes naar de waterbak liepen. En ze dronken en hieven ze hun kopjes omhoog. En daarnaast moesten ze kijken hoe die moeder omging met die kuikens. Die moeder had verschillende uitroepen. Een normale kloek- of kakelgeluid betekende verder niets. Soms een speciale klank in haar kloek. En dan wist ze wat ze een ei gelegd had. Maar soms ook een grote uitroep van schrik. En dan gingen al de kuikentjes dicht naar haar toe onder haar vleugels. Nou, dat is te vergelijken met hun koning. Hij vergadert ook zijn volk als de kuikens. Soms heeft de Heer een algemeen woord, maar soms ook een speciale oproep. Haast u om uw levenswil. Maar hij wil zijn volk beschermen onder zijn vleugelen. Juist wanneer de vijand er is. En de vijand zit op de loer. En zo moeten deze beide vrouwen letten op deze tekenen van de hen met haar kuikens. Maar Christiane wil nog meer lessen leren. En zo bracht uitlegger hen in een slachthuis. En daar was een slager bezig een schaap te slachten. En het schaap gaf geen geluid. Ging geduldig haar dood tegemoet. En zo moeten wij leren van dit schaap onrecht te dragen. Ook te lijden zonder te murmureren en te klagen. Van hen die de koning leren volgen zijn ook schapen. Ze horen zijn stem, ze volgen hem. En soms is er leed, moeite, maar niet klagen, niet murmureren. Toen werden Christiaan en Barmhartigheid gebracht in een prachtige tuin met vele bloemen, met verschillende in kwaliteit. Prachtig gezicht, grote bloemen, kleine bloemen, maar er was geen oneenigheid. Er was rust in die prachtige tuin. Ze stonden mooi te bloeien. En daarna gingen ze nog verder naar buiten, toen kwamen ze op een akker. En daar stond tarwe en graan te groeien, maar de bovenkant was allemaal afgesneden. Er stond alleen maar stro. En wat gaat er gebeuren met de stro? Vroeg uitlegger. Nou, dan moet ondergeploegd worden. Of dan moet verbrand worden. Maar het gaat om de vrucht. En wanneer wij alleen maar stro voortbrengen en geen vrucht, dan is dat een kwalijke zaak. We mogen niet vruchteloos zijn. Het gaat om de vrucht in ons leven. En toen ze bezig waren weer terug te gaan door de tuin naar het huis, zag Christiaan een roodborstje. Een prachtvogeltje, maar ze had een spin. Een lelijke spin in zijn bek. En Christiaan zei, ik dacht dat roodborstjes alleen maar kruimeltjes brood opaten. En nou zie ik dat die vogel zo verdorven is dat ze een spin wil opeten. Nou, zegt uitlegger, dat is nou een voorbeeld van sommige kerkmensen. Uiteindelijk zien ze er, uiterlijk zien ze er mooi uit. Het lijkt alsof ze een mooie belijdenis hebben. Maar wanneer ze alleen zijn en niemand hen ziet, dan kunnen ze de zonde inzwelgen en indrinken als water. Net als die spin doorgeslikt wordt door het roodborstje. En inmiddels waren ze weer terug in het huis. Maar het avondeten was nog steeds niet klaar. En toen vroeg Christiane aan uitlegger of hij haar nog meer zaken wilde vertellen wat nuttig voor haar zou zijn. En dan geeft uitlegger haar een heel serie spreuken. De een na de ander. Prachtige spreuken. Zo sprak hij, des te vetter het rund is, des te gewillig gaat hij naar het slachthuis. Des te gezond een lustige man is, des te meer is hij geneigd om in zonde te vallen. Vrouwen willen graag mooi en netjes gekleed gaan, maar het is zeer begeerlijk om versierd te worden met dat wat kostbaar is in de ogen van de Heere. Het is gemakkelijk om 1 of 2 nachten wakker te blijven dan in plaats van een heel jaar wakker te blijven. Zo is het gemakkelijker om iemand te beginnen met een goede belijdenis. Maar het is niet zo gemakkelijk om daarmee door te gaan tot het einde. En een andere spreuk is, een schipper, wanneer hij in een storm is, zoekt eerst dat wat het minste waarde is overboord te gooien. Maar wie zal het meest kostbare het eerst uitwerpen? Dat doet men niet. Behalve zij die God niet vrezen. Ze beseffen niet wat het kostbaarste is en dat gaat eerst overboord. De dienst aan de Heere. 1 lek doet het schip zinken. 1 zonde zal de zondaar verwoesten. Hij die ondankbaar is, hij die een vriend vergeet, is ondankbaar tegen hem. Maar die zijn zaligmaker vergeet, is niet alleen ondankbaar, hij is hard voor zichzelf. Hij die in de zonde leeft en denkt dat hij na dit leven de hemel zal binnengaan, lijkt op iemand die onkruid zaait en verwacht dat hij een schuur vol kan laden met tarwe en gerst. Wanneer een man zijn leven goed wil besteden, moet hij altijd zijn laatste dag zichzelf voor ogen stellen. En laat die indruk bij hem blijven, mijn laatste dag hier op aarde. Fluisteren en de gedachten veranderen laat zien dat de zonde in de wereld is. En als de wereld die door God onderhouden wordt en door God verlicht wordt, geacht wordt als iets van waarde bij de mensen, wat zal dan de hemel zijn? Die door diezelfde God aangeprezen en aanbevolen wordt als het allerbeste. En wanneer dit leven, dat zoveel moeite heeft, door ons heel moeilijk losgelaten kan worden, wat zal dan het leven hierboven zijn? Dat zal toch zo heerlijk zijn. Veel heerlijker dan hier op aarde. Mensen spreken over de goedheid van anderen. Maar moeten wij niet vooral spreken over de goedheid van God? En wanneer wij aan een maaltijd gaan, dan eten wij voor zoveel we nodig hebben en we danken en we staan op en gaan onze weg. Maar zo is het in de Heere Jezus. Meer verdiensten en gerechtigheid, meer dan genoeg voor heel de wereld. En zo is de Heere Jezus als het ware een maaltijd van reine spijzen en van vette spijzen. En daar is ruimte, daar is voedsel genoeg voor een ieder. Nou, dat waren de spreuken die hij gaf. Maar de Heer uitlegger ging nog even verder en nam hen weer opnieuw in zijn tuin en wees hen naar een boom. En die boom had allemaal bladeren, het leek heel wat. Maar de stam was verrot, was leeg. En toch groeide het. Met bladeren. En barmhartigheid vroeg wat dit toch wel wil betekenen. Nou, deze boom, zegt uitleg, is aan de buitenkant heel mooi. Maar van binnen is hij verrot. En zo zijn er velen in de tuin van God. Met hun mond spreken ze mooi over de Heere God. Maar van binnen willen ze niet voor hem leven en niets voor hem doen. De bladeren lijken heel mooi, maar het hart is geschikt voor niets. Nou, toen was de maaltijd gereed en de tafel was gedekt. En ze zaten neer en nadat een de Heere gedankt had voor het eten, gingen ze eten. Onder het eten werden gespeeld door muziekinstrumenten. En er werd gezongen, een vertolking van Psalm 23 werd gezongen. En toen de muziek geëindigd was en de maaltijd gedaan was, toen vroeg de Heer uitlegger aan Christiana waarom zij een pelgrimstocht wilde maken. En toen vertelde Christiana eerst hoe zij zich misdragen had ten opzichte van haar man toen hij op pelgrimstocht ging naar het hemelse Jeruzalem. En ze vertelde dat ze daar diepe spijt van had. Maar later begreep ze hoe goed hij het had. En toen vertelde ze dat ze zo'n spijt daarvan had, hoe ze haar man toch zo kwalijk behandeld had en tegengewerkt had en van die heerlijke reis wilde afhouden. En vervolgens kreeg zij een brief van de koning dat zij ondanks haar weerstand ook op pelgrimsreis mocht gaan. En toen vertelde ze dat ze op reis ging. Hoe ze onderweg aangevallen werden door die twee ongure mannen. En zo vertelde zij haar weg. En vervolgens barmhartigheid. Hoe zij ertoe gekomen was om mee te gaan. En zij legde uit dat ze niet zulke dromen gehad had. Dat ze eerst van plan was geweest om Christiana tegen te houden. Maar toen ze het getuigenis van Christiana hoorde, toen was zij ook bereid om haar vader en moeder te verlaten en het land van haar ouders te verlaten en mee te gaan op reis naar die hemelstad. En uitleggen vertelde haar dat haar keus goed was. En zo zal het goed met u aflopen. Hij bemoedigde haar met de woorden uit Rut 2 vers 12. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. De maaltijd was gedaan. Ze maakten een aanstalt om naar bed te gaan. En ze keerden in voor de nacht. Maar barmhartigheid lag op haar bed en zij kon niet slapen. Haar hart was zo blij met de woorden die uitlegger haar gegeven had. Hoe een getuigenis van de Heilige Geest in het hart toch zoveel blijdschap en troost en vreugde kan geven. Terwijl ze daar lag op haar bed vol blijdschap, aanbad ze de Heere en loofde ze God. In de morgen stonden ze op en ze maakten zich klaar om op reis te gaan, maar de Heer uitlegger zei, ze moesten eerst maar meegaan in de tuin, want ze moesten maar eerst een bad nemen, om hen zo voor te bereiden op hun pelgrimstocht. De jongens kregen ook allemaal een bad. En ze kwamen tevoorschijn, die jongens en die beide vrouwen. Niet alleen dat ze schoon waren, maar ze waren verkwikt. Ze waren versterkt in hun ledematen. En ze zagen er veel beter uit dan daarvoor. En uitlegger keek naar hen en zei, ja, maar er moet nog iets gebeuren. U moet een zegel krijgen, een zegel van hen die een bad genomen hadden. En zo kregen ze allemaal een zegel. Die werd tussen hun ogen geplaatst. Dat was het zegel dat het volk Israël ook kreeg bij het Pascha toen ze uit Egypte trokken. Het was het teken van het bloed. Het teken van de verzoening. En het was een teken waardoor deze pelgrims bekend zouden worden bij allen die ze tegen zouden komen op hun reis. En dat teken tussen hun ogen was als een versiering, stond hen zo mooi. En vervolgens moesten ze nieuwe klederen krijgen. Een uitlegger zei tot het dienstmeisje dat ze kleren moest halen voor deze twee vrouwen en de vier jongens. En ze kwam terug en legde witte kleren voor hen neer. En beval dat ze dit aan moesten doen. Fijn linnen, wit en rein. En toen waren ze allemaal bekleed met fijn wit linnen. En toen ze naar elkaar keken, was in ieder van hen hun ervaring dat zij aanstootgevend zouden zijn. Omdat ze de schoonheid van de anderen zagen, maar hun eigen schoonheid zagen ze niet. En zo begonnen ze de ander uitnemender te achten dan zichzelf. En ze zeiden tegen de anderen, u bent schoner en mooier dan ik ben. En tenslotte riep de Heer uitlegger een van zijn knechten. En hij kwam en zijn naam was grootmoedig. Hij droeg een zwaard, had een schild en droeg een helm. Hij kreeg de opdracht om deze beide vrouwen met de vier jongens te beschermen en hen te leiden naar het paleis Liefelijkheid. Want daar zullen ze weer overnachten tijdens hun pelgrimstocht. Grootmoedig nam zijn wapens en ging voor hen uit. En de Heer uitlegger wenste hen van harte Gods zegen toe op hun reis. En de anderen in het huis van uitlegger wensen hen ook Gods zegen. En zo gingen barmhartigheid en Christianen verder op hun pelgrimstocht samen met de vier jongens. En zo hebben we verschillende lessen gezien. Nog heel wat lessen eigenlijk. En heel wat voorbeelden werden getoond hier aan Christianen en barmhartigheid. De Heilige Geest heeft hen bijzondere lessen gegeven. Want Gods Geest leidt zijn volk in alle waarheid. En Gods Geest leidt zijn kind in de weg die hij gaan moet. En onderwijst hen hoe ze hebben te gaan, hoe ze hebben te wandelen, waar ze voor moeten oppassen. En het woord van God, wat ze steeds lezen, wordt toegepast. En daar ontvangt een kind van God, een pelgrim, ontvangt daar allerlei lessen uit. En eigenlijk, als het goed is, ze had elke dag weer iets nieuws gevonden in dat woord van God. oude lessen, nieuwe lessen. Maar het wordt gegeven. Want Gods geest leert inzicht en geeft genade. En leert een mens te wandelen in de wegen van de Heer. En dat is het nu wat Christiana en barmhartigheid ondervonden hebben. En zo zien wij een hele rij van deze lessen die we heel kort hebben aangestipt eigenlijk. En de verschillende afbeeldingen die ze gezien hebben en de spreuken. Nou, het zijn ook lessen voor ons, dat voelt u. En zo heeft Bunyan dat ook uiteraard bedoeld. En zo zagen ze opnieuw het beeld van de man in de ijzeren kooi. Die daar kreunde. En hij riep, het is te laat. Het is te laat. Ik heb de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Ik was eerst ook een belijder. Maar ik heb me gekeerd tegen de Here in. Ik heb het bewust gedaan. En ik zit nu vast in een ijzeren kooi. Dat is een beeld van iemand die de zonde tegen de Heilige Geest begaan heeft. En dat is een waarschuwend beeld. Bunyan is daar ook wel op aangesproken. Want wanneer iemand de zonde tegen de Heilige Geest doet, dan kan het zijn dat iemand wel een zekere spijt heeft, zoals Judas ook spijt had, maar dat het toch geen droefheid is naar God. Want als er nou in het leven een droefheid naar God is, en dat betekent een verlangen dat het weer goed zou komen tussen de Heer en uw hart en ziel, dan heeft zo iemand niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Want een droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. En wanneer iemand spijt heeft wat hij gedaan heeft en belijdt dat voor de Heere, en de Heere smeekt om genade en zegen, dan kan het wel zijn dat de Heere zijn gunst nog niet geeft. Dat kan. Dat hoeft de Heer ook niet gelijk te doen. Maar zo iemand die blijft bidden om vergeving en die de Heer Jezus aanroept, mag weten dat het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Maar het is toch een beeld wat Bunyan gebruikt heeft, een waarschuwend beeld om de Heer Jezus niet te verachten en niet slordig te leven en niet tegen de Heilige Geest in te gaan. Nou, zo zagen ze ook nog dat andere beeld van de man die droom gehad had. Hij werd wakker. Hij moest voor de rechterstoel verschijnen. Het zweet stond op zijn aangezicht. En dat zal wat zijn. De rechterstoel van Christus. Dan zal men beven. Dan zullen ze roepen tot de bergen valt op ons. Want wie kan bestaan voor de toren van het lam. Een lam dat torent, dat moet toch wel heel wat zijn. Maar dan zullen de groten en de rijken, de tirannen en de grote generaals en de machtige mensen en de eenvoudige mensen en de slaven, de dienstknechten, ze zullen beven. En daarom is het goed ook ons dat voor ogen te stellen. Dat wij daar ook eens zullen staan. En zullen we dan staan met spijt. Dat we toch de genadetijd verkwanseld hebben. Dat we ons druk maakten over van alles en nog wat. Of zullen we daar staan met diep verlangen. En een grote vreugde. Nou, dan zien ze ook het beeld van de man die dus streed door allerlei weerstanden heen om binnen te komen in het paleis van de Heere. U weet het, strijd om in te gaan. En straks ontvangt hij een kroon en wordt hij verwelkomd met zingen. Strijd, de goede strijd des geloofs. geef het niet op. De Heer heeft niet beloofd dat alles heel makkelijk en rustig zal gaan, dat het een glijbaan is. Nee, het is vaak een weg tegen eigen vlees en bloed in. Een weg die omhoog gaat. Een weg van zelfverloochening. Maar strijd die goede strijd des geloofs. Zeg niet, ja, ik kan het niet, ik moet maar afwachten. En nee, u mag niet afwachten. Dat leest u nergens in de Bijbel. Wat u in de Bijbel leest is, wacht op de Heere en zijt sterk en heb goede moed. Maar dat is het wachten van het geloof. Dat is het wachten, ik zal hem verbeiden. Dat is geloof. Niet zeggen, ik heb alles al. Nee, uitzien naar de God uws heils. Strijden. En wat een beeld is dat van een kind van God. Hij bidt, kroon ontvangt hij straks. Hij leeft bij de waarheid is op zijn lippen geschreven. Dat is een heerlijk beeld. Al geliefden dat wij zo zouden zijn. Zoals die man die daar stond, met de wereld achter zich. En zijn ogen gericht op de hemel, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Ziende op hem, dwars tegen alle weerstanden in. Ik blijf de Heere verwachten. Nou, deze beelden had Christen ook al gezien, maar nu gaat Christianen nieuwe beelden zien. Want zo gaat het toch in het genadeleven. De ene leert deze les en de ander leert een ander les. En het is ook nog zo, wat de een van voren leert, dat leert de ander van achteren. En daarnaast is het ook zo dat de Heilige Geest meer zicht geeft op bepaalde zaken aan de ene dan aan de ander. Zo kan het ook in een huwelijk zijn. Dat de man eerst meer licht krijgt. En dat dan de vrouw meer licht krijgt dan haar man. Zo kan het zijn. Daarin is de Heere vrij. En zo krijgt Christiane ook andere lessen te zien dan haar man gezien had. En zo ziet ze dan die man die bezig is te harken met die mesthark. Hij kon niet naar boven kijken, dat zei ik al. Dat is een beeld van iemand in de wereld. Hij leeft voor de wereld. Hij ziet niet op de hemelse heerlijkheid. De mens is van nature vleeselijk. Hij is gebonden aan deze aarde. Leeft voor deze aarde. Wil het hier maken. En hun harten zijn ver van God. En van nature is er niemand die God zoekt. Er is niemand die naar hem vraagt. Ze worden allen door de Heer uit genade getrokken. Voor de natuurlijke mens is het hier namaals maar een fabeltje. En we leven hier en we moeten hier vooruitkomen. En we doen ons best. Maar uiteindelijk is het niets anders, de dingen van deze wereld, dan strootjes en stof. Want straks, op de jongste dag, dan denkt u daar niet meer aan wat u allemaal had. Dan denkt u maar aan één ding. Dat ik binnen mocht treden. En zo is dit beeld een waarschuwing voor ons. En dan dat prachtige beeld. Hoe heeft Bunyan het bedacht? Het huis van de koning. Het mooiste huis. En zit zo'n giftige spin tegen de muur. Dat zijn wij. Giftig. Slangenvenijn onder hun lippen. Vreselijk. Ellendig mens dat ik ben. Daar word ik mee vergeleken. En het is nog erger. Nog erger dan dat. Een hater van God en van mijn naaste. Dat is mijn natuur. Maar zo'n zondaar, die verdient weggeworpen te worden, mag binnenkomen bij de koning. In de binnenkamer. In het binnenste heiligdom. Langs die nieuwe levende verse weg. Christus Jezus. Niet op eigen gezag. Nee, daar worden we weggestuurd. Maar op het gezag van Christus. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En de zwaluw legt haar jongskens neer bij uw altaren. Daarom mogen wij daar ook komen. Er staat geen bordje verboden toegang. Was wel zo in de tempel, hè, dat weet u. Hè? Bij het voorhof van de heidenen. Dan wouden ze verder, stond er een bordje verboden toegang voor niet-Joden. Dat was vreselijk. Hè, die moorman uit Candacee. Maar in die binnenste heiligdom staat geen bordje meer. Nee, het staat alleen maar welkom in de naam van Christus. Begrijpt u nou dat Christiaan in barmhartigheid hun ogen vol tranen hadden? Wat een uitnodiging. Maar dan die kippen. Oh, dat is ook zo kostelijk. Als je kippen ziet drinken, ze tillen hun kopjes omhoog. En ze zien omhoog. Ja, dat moet, want zo is een beestje gemaakt, zo slikt hij door. Maar het is voor ons een mooi beeld. Hij kijkt omhoog. Van wie al de zegeningen komen, al het water wat dat beestje mag drinken. Hij komt omhoog, zo mogen wij ook omhoog zien. Nou, alle zegeningen komen van boven. Alles wat u ontvangt, gaat maar eens na. Wat u allemaal vandaag hebt gekregen. Alleen deze dag. Het eten, gezondheid, bewaring. Uw hart bleef kloppen. Nou, vul het maar aan. De kleding, uw bed, en warmte, een goed boek. Een geliefde, vrienden, het woord Gods. In vrijheid mogen we opgaan naar de Bijbellezing. Ga het maar na. Laten we dan tot aan het eind van de avond ook onze ogen omhoog heffen. En danken voor onverdiende zegeningen. En daar ook niet gewoon aan raken. En tegelijkertijd dat beeld van die hen die jonkies roept. Vooral als er gevaar dreigt. En vindt die roeping niet plaats onder de prediking? Dat wij geroepen worden om de toevlucht te nemen tot deze heerlijke zaligmaker. Juist omdat er gevaar dreigt. Zie, deze is mijn geliefde, waarin ik al mijn welbehagen vind. Daar mogen we op steunen en leunen. Want de Heer wil zondaren tot zich trekken. En dan ziet u dat mooie, die mooie reactie van Christiana. Ze heeft wel heel wat gehoord. Maar ze wil nog meer horen. Dat is nog een kenmerk van het, vooral van het jonge christelijk geloof. Zij die pas tot bekering gekomen zijn leergierig. En eigenlijk moet daar iets van blijven. Zal daar ook iets van blijven. Wilt meer weten, meer leren, meer graven in die onuitsprekelijke en onnaspeurlijke rijkdom van Christus, om oude en nieuwe schatten tevoorschijn te halen. En zo na al deze beelden en lessen, dan zegt Christiane, kunt u mij nog meer vertellen? Wilt u mij nog meer onderwijs geven? Ze is leergierig. Ze dorst naar de gerechtigheid. Hebt u dat ook? Dorsten naar de gerechtigheid. Opzien naar boven. Dat u meer wilt leren. Dat u het ook vraagt. Leid mij in uw waarheid. Zo was Christiana. En als u de Heere vraagt om meer onderwijs, dan zult u het ook krijgen. Dat doet de Heer. Ook hier bij Christiana. Ze wordt verder geleid. En dan zien ze het beeld van de schaap in het slachthuis. En dat beest wordt geslacht. En als een schaap stemmeloos is, deed zijn mond niet open. En het beeld is dat dat niet, de bedoeling is niet dat op de Heer Jezus ziet, uit Jesaja 53. Maar ik denk dat Bunyan hier wijst gewoon op het feit dat wij soms door lijden heen gaan en moeite heen gaan. En dat we dan niet moeten klagen. Ja, die spreuk, u weet het wel, niet klagen, maar dragen. En veel vragen om kracht. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook. We zijn geneigd te klagen. Als ik naar mezelf kijk, moet ik dat ook toegeven en belijden. Ik denk dat we dat allemaal wel iets van hebben misschien. Ik hoop het niet. Maar we zijn geneigd tot mopperen. En dat moet niet. Maar gewillig de weg van de Heere gaan. In ootmoed. Wij zijn toch geroepen om schapen te zijn van de Heere Jezus. Die goede herder. En dan hebt u toch geen gebrek en geen gevaar te vrezen. Hij zal u leiden in grazige weiden aan stille wateren. En is dat ook niet uw ervaring geweest? Ja, daar mag ik ook van getuigen. Niet dat het nou gaat om mij. Maar het is wel zo. Ik denk dat u dat ook wel kunt doen. Wanneer u over nadenkt. Hoe de Heer u geleid heeft en gezegend heeft. En als er dan wat moeite zijn, moeten we niet murmureren of klagen. Maar achter de Heer aangaan en hem bidden om kracht. Liefde. Nou, vervolgens dan, die bracht uitleg hen in de tuin en al die prachtige bloemen. En wat is nou het punt daar? Het zijn allemaal verschillende bloemen. Grote bloemen, kleine bloemen. Maar ze bloeien allemaal tegelijk. En er is geen oneenigheid. Het is niet dat de ene bloem jaloers is op een grotere bloem. Er is geen oneenigheid. Er is harmonie. En dat is nou het hof van de hemelse tuinman. En nu zijn er verschillende planten. En er zijn verschillende bloemen in Gods hof. Zo zijn er ook verschillende planten die bloeien in Gods tuin. En soms zijn er ook wel eens bloemen. En lieve kinderen van God. En dat er wel eens een stekeltje aan zit. Dat gebeurt ook. Moeten we hen niet afschrijven? Moeten we niet zeggen, jij hoort er niet bij? Nee, moeten we verdragen. Dragen. En als de ene meer gaven heeft dan de andere, niet jaloers zijn. Nee, opzien tot de Heere. En de tijd uitkopen en het woord onderzoeken. En de Heere laat u ook bloeien. Zoals hij dat goed vindt. We mogen niet afgunstig zijn als de ene meer gaven heeft als het andere. Maar het gaat wel om de vrucht in het leven. Dat is weer een ander beeld. Een veld vol stro, recht stengels. Het boze stuk is eraf. Het was gerst en tarwe, maar de vrucht is er niet. Zo kan het in ons leven zijn. Als wij geen vrucht voortbrengen, dan zijn we dor. Dan zijn we gereed om afgesneden te worden en in het vuur geworpen te worden. Vrucht dragen, dat is nodig. De vrucht van de Heilige Geest. En daar mogen we ook om vragen. Ook om bidden. Heere, doe mij vrucht dragen. En maak dat maar een voorwerp van gebed. God zal het horen. Nou, dat rood bosje dat een grote spin in zijn bek heeft en dat doorslikt. Dat is het beeld van een huichelaar. Iemand die heel mooi zijn best doet voor de mensen gezien te worden. Maar als hij alleen is, als niemand hem ziet, dan doet hij wat hij zelf wil. Dan slikt hij de zonde gewoon in. En daarom als mensen in de gemeente een goede belijdenis hebben, dan accepteren wij dat. En we accepteren hen als broeder en zuster in de Heere. Omdat ze dat belijden, hebben we daarvoor te houden. Maar we leggen hen geen handen op. We gaan niet zeggen tegen hen, nu is alles klaar, nu ben je een kind van God. We accepteren hen, we verwelkomen hen. En we moeten het beste van hen denken. Ja, zo zegt de belijdenis het ook. Maar over het hart oordelen we niet. Dat doet uitsluitend de Heer. Want er zijn in de schrift ook voorbeelden, heel wat voorbeelden. Van mensen die leken heel veelbelovend te zijn. Maar het was toch, hun hart was gesloten voor de Heer. Zoals in Johannes 2 aan het einde ook staat, dat er velen tot geloof kwamen. Maar de Heer Jezus vertrouwde zichzelf hen niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Dat is vals geloof. En daarom, we gaan de handen niet opleggen, maar laat me overwinteren en overzomeren. Een woord van behoedzaamheid ten opzichte van anderen. Wij oordelen niet over hen, al is er wel het oordeel van de liefde. Goed, nou na deze beelden komen er een hele serie spreuken. Wat staat er toch veel in dit gedeelte? Spreuken. Een vette koe is rijp voor de slacht. En zo is een mens die verwend is en alleen maar denkt aan wat mooi en wat fijn is, die is geneigd om zijn leven te verwoesten, in zonde te vallen. En daarom geeft de Heer soms wel eens wat prikkels in het leven, of wat pijn hier en daar, niet te zwaar, niet te veel, maar dat we niet verwend worden en dat we beseffen dat alles genade is en dat we behoedzaam zijn voor de zonde, alert zijn. En zo houden vrouwen ervan zich netjes te kunnen uitdossen. Ik denk dat heren dat ook net zo goed doen hoor. En op zich is er ook niet verkeerd. Maar het belangrijkste is dat wij versierd worden in de ogen van God. Dus dat de geestelijke vrucht gezien wordt in ons leven. Want dat heeft waarde voor de ogen van de Heere God. En zo is het ook, die spreuk dat je kunt 2 nachten wel opblijven. Maar als je een hele jaar zou moeten opblijven, dat overleef je niet. Dat is heel moeilijk. Nou, deze vergelijking in, dat je kunt beginnen met een goede belijdenis. Maar om daarmee door te gaan, daar is kracht voor nodig. Daar is volharding voor nodig. En dat hebben we niet uit onszelf, maar dat wil de Heer wel geven. En zo werpt een schipper eerst wat van het minste waarde is overboord. Als een storm is en het schip moet lichter worden. En zo zal een kind van God dat ook doen. Wat minst belangrijk is. En dat kan wel iets wat heel belangrijk zijn in de ogen van de mensen. Misschien wel geld of eer of een carrière of roem. Maar dat is eigenlijk het minst belangrijke. Gooit die eerst uit. Want het belangrijkste is dat God verheerlijkt wordt. Dat ik in zijn wegen wandel. Dat is het voornaamste. Dat kenmerkt een kind van God. Dat als op aankomt hij alles wil verlaten. Huis en land en man en vrouw en kinderen. Als hij middenweg van de Heere mag gaan. En zo is 1 zonde, kan het leven van een zondaar verwoesten. Net als 1 lek kan een schip te gronden doen gaan. De Titanic had 1 lek. En ze, in Belfast zeiden ze, dat schip kan nooit zinken. En op de eerste tocht zonk het. Het had maar 1 lek. En er waren allemaal compartimenten die ze af konden sluiten, dat schip. Maar het was net een groot lek tegen die ijsberg aan. Grote scheur in de romp. En al die compartimenten konden vol water lopen. maar het schip zou wel gaan zinken. Eén lek, één zonde, die je niet wilt opgeven, waar een ander niets van weet, maar je houdt het vast en je doet het. En je blijft ermee bezig. Zo kun je niet naar de hemel. Eén zonde wat kwaad is in de ogen van de Heere, die vastgehouden wordt, zal u doen zinken in de hel. Want God staat het niet toe. En we kunnen een vriend vergeten die goed voor ons geweest is. Nou, dat is heel onbarmhartig en ondankbaar. Maar dat we de Heere vergeten, die zoveel goeds gedaan heeft, dan zijn we niet alleen ondankbaar naar de Heere, maar we zijn hard voor onszelf. En we snijden onszelf af van de bron van alle goed. We zijn onbarmhartig voor onszelf, omdat we de zaligmaker vergeten en voor onszelf leven. En er zijn mensen die gewoon rustig in de zonde leven en het werelds leven leiden. En van alles kan ermee door en ze redeneren, straks gaan we naar een betere plaats. Dat is iemand die onkruid zaait en denkt, ik ga straks tarwe en gerst oogsten. En mijn voorraadschuur zal er vol van zijn. En dan is het ook goed om na te denken over de oordeelsdag. Ik zei er zojuist ook al. Hoe vaak denkt u eraan en denk ik eraan? Dat we straks voor de Heer Jezus komen. Hoe lang zal het nog duren, denkt u? Voor de meeste van ons hier zijn we al ver over de helft. Zo dichtbij is het. Het is goed om daarbij stil te staan. Misschien wel elke dag even aan te denken. Dan gaan we anders leven op aarde. En dan moeten we niet fluisteren en de zonde verbergen en achter iemands rug ompraten. Maar laten we beseffen dat deze wereld, wanneer er zoveel mooie dingen zijn te zien, wat zal het zijn in de hemel? Want de Heere beveelt de hemel aan. Hij heeft de aarde geschapen, maar hij beveelt de hemel aan. Laat dat ons reisdoel zijn. En wanneer dit leven zoveel moeite heeft en we toch eigenlijk dit leven toch niet willen verlaten, besef dan. Straks zijn alle moeite weg. Het is onbekend eigenlijk. Daarom zien we er tegenop. Maar het is zeer verre het beste, zegt Paulus. De hemel. En we moeten vooral oppassen om anderen te vleien en hun goedheid te etaleren. Maar laten we de goedheid van God etaleren en uitspreken. Want God is goed. En zo zagen we ook Christianen en barmhartigheid. Die waren samen aan het eten met de Heer Uitlegger en anderen en hun zonen. Waren ze aan het eten. Er was een overvloed van eten. Wat een zegen. Om zo met elkaar te eten en te drinken en zo gemeenschap met elkaar te hebben. En zo mogen we ook beseffen, dat is ook nog een van die spreuken, dat er brood is uit de hemel wat neergedaald is, wat genoeg is voor de zonde van de gehele wereld. En zo eten wij zo vaak, is al die genoeg voor ons. Jaren aan een, misschien wel heel ons leven lang, was altijd genoeg. Altijd genoeg eten. Het brood er uit de hemel neergedaald is meer dan genoeg. Alle mensen. En laten we toch ervoor oppassen dat we niet lijken op zo'n verrotte boom. Die van buiten nog wel wat lijkt. Maar van binnen is hij doods en dor. Waarschuwing om behoedzaam te zijn. En dan aan die maaltijd, waar ze samen aan het eten, gaan ze spreken over het geestelijke leven. Vertel eens, hoe bent u toe gekomen om deze pelgrimstocht te aanvaarden? En dan vertelt Christiane hoe het was en barmhartigheid vertelt haar verhaal, wat we al gezien hebben. En hoe goed is het om met elkaar te spreken over geestelijke zaken? Hoe vaak doen wij dat? En wat u gelezen hebt in de schrift, dat u getroffen heeft, zou het niet goed zijn om daar met elkaar over te spreken? Ook onder het eten. En ze zongen daar Psalm 23. Laten wij ook zingen na afloop van de maaltijd. Dat is mooi om samen te zingen. Ik doe het ook wel met mevrouw. Vaak 's avonds zingen we psalm samen. U kunt het ook doen. En als ik alleen ben, zing ik soms ook wel eens een psalm. Ja. Het is goed om te zingen. Deden ze daar ook. Bij die maaltijd. Nou, en dan dat bad. Ze gingen een bad in. Ja, Bunyan wijst daarop op de doop. Dat ze gedoopt werden en dat ze daarop verkwikt werden en versterkt werden, dat ze schoon waren. En ze kregen het teken tussen hun voorhoofd. Ja, ik denk dat je een vergelijking kunt maken met de sacramenten, met doop en avondmaal. Want het was het Pascha, het teken van het bloed kregen ze op zich en daar werden ze door verlevendigd. En zo gaan ze op reis. En grootmoedig gaat mee. Want de Heere beschermt zijn kinderen. Ze worden beveiligd in de duistere nacht. En zo mogen ze verder gaan onder Gods genade en goedheid. We zullen wel de Heer grootmoedig nog wel vaker tegenkomen. Maar nu gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 91. We zingen het vijfde vers, Psalm 91, het vijfde vers. Er wordt toch gecollecteerd, geloof ik. Laten we nog maar Psalm vers erbij zingen. Psalm 91, vers 1 en vers 5. 91, vers 1 en vers 5. En dan zullen we eindigen met dankzegging.
Is no name.
Laten wij samen bidden en danken. O Heere, zo past het ons u te danken. U geeft ons zoveel. Vandaag hebt u ons allen al zoveel geschonken. Veel meer dan wij verdiend hebben. En nou mogen we de dag ook, zijn bijna aan het einde van de avond. We mogen straks weer thuis de avond besluiten met schriftlezing en gebed om weer door u onderwezen te worden. En hier hebben wij de Bijbellezing mogen bijwonen of mee beluisteren thuis. Wat een onderwijs, Heere. En wat ligt daar veel in opgetast. O, geef dat wij mogen lijken op die man die de wereld achter zich had. En het woord der waarheid wat was op zijn lippen. En hij bracht kinderen voort, geestelijke kinderen. En hij zag naar boven, naar u. Heere, geef dat wij zo mogen leven met u. En dat wij een vruchtbare boom mogen zijn. En dat wij vrucht mogen voortbrengen en mogen bloeien in uw hof zoals u het wilt. Het is al een wonder om in uw hof te mogen zijn. En bepaalt u maar wat u wilt. Zolang we maar mee naar binnen mogen gaan. Heere, doe ons pelgrim zijn op die reis. En laten we beseffen dat we straks eens voor u komen te staan. Heere, leer ons uw liefde hebben, u te volgen. Wilt u ons beschermen, zoals u grootmoedig meezond. U zult toch uw engelen gebieden, dat ze ons bewaren op al onze wegen. Heere, geef dat wij met u door het leven gaan. En u liefhebben. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn ook van deze avonden. Breng ons de volgende keer weer samen en breng ons nu veilig thuis. Gedenk ons ook als we meegeluisterd hebben. Zegen ook hen en zie ons aan om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis en dank voor uw aandacht.